Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over de klimaattop. Enorm belangrijke top in Sharm el-Sheikh. We zitten tegen het einde aan. We kijken allemaal uit naar de slotverklaring. Maar er gebeurt veel meer. Dat gaan we bespreken met hier aan tafel wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Welkom Maarten.
Hoi.
En aan de telefoon Ben van Rij, onze klimaatexpert, biodiversiteitsexpert op de Buitenlandredactie. Ben, hoe is het daar? Waar ben je?
Dag Pieter, ik zit in een klein podcasthoekje van het mediacentrum. Een van de weinige plekken waar je min of meer een normaal gesprek kan voeren. Het is hier een hele grote RAI, zou je kunnen zeggen. Een RAI-congrescentrum midden in de woestijn. Waar de hallen die hier zijn opgetrokken aan alle kanten worden gekoeld door enorme batterijen airconditioning. Het horen en zien vergaat je dus. Dat heeft ook geen goed effect op de onderhandelingen. En ook niet op het werk hier. Maar verder gaat het hier uitstekend.
Oké, er staan dus gewoon airco's te razen. Maar die hallen zijn echt specifiek voor deze top neergezet.
Ik was toevallig net in één hal die er al stond. Die ook iets luxer is uitgevoerd. Vergaderen een aantal regeringsleiders elke dag. Regeringsleiders en ministers over de slotverklaring. Dus die zijn iets beter gegoedeerd. Maar voor het journaal, niet dat ik dat voorop wil stellen, bijvoorbeeld, maar is er een mediacentrum, mediahal gemaakt, die volgens mij een maand geleden nog niet stond. Die eigenlijk meer een soort tent is met airconditioning, dat wel.
Maar dat straalt niet enorm duurzaamheid uit. Het lijkt een beetje op het WK, op een iets andere schaal weliswaar.
Ja, je kan dit natuurlijk inderdaad een beetje daarmee vergelijken. Nee, het straalt niet echt duurzaamheid uit. Dus het is een heel rare mengeling hier in Sharm el-Sheikh. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen heel nadrukkelijk ook in de sfeer van de klimaattop georganiseerd. Er zijn elektrische bussen. Ik heb zelfs een prachtig blauw geverfd fietspad gezien. Denemarken heeft hier een aantal ruilfietsen volgens mij gestationeerd. Dat zijn dingen waaruit blijkt dat we hier met duurzaamheid bezig zijn, zal ik maar zeggen. De hele top om die hier zeg maar in de woestijn in een badplaats ver weg van overal te organiseren. Onder de rook van het vliegveld of onder de luchtlijnen van het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Nee, dat maakt niet echt een hele duurzame indruk. Alles wat hier gebruikt wordt van de airconditioning tot aan de printers en de broodjes en noem maar op. Die worden allemaal van elders aangevoerd. Dus duurzaamheid heeft er weinig mee te maken.
Maar waarom wilde Egypte deze top eigenlijk zo graag?
Het is een eer om deze top te organiseren. Hij rouleert. Dit is de 27e editie. Alle lidstaten van de klimaatconferentie van de VN, de UNFCCC, die kunnen in principe zich aanmelden om die top te organiseren. En veel landen doen dat ook omdat ze het belangrijk vinden. En Egypte wilde deze top mede, denk ik ook, om een soort Afrikaanse top te organiseren. Dus Egypte ziet zich natuurlijk van oudsher heel graag als een van de leidende staten van Afrika. Ik denk dat ze dat ook heel graag hier willen uitdragen. Dat merk je aan alles. Aan de andere kant, een top brengt ook heel veel reuring met zich mee. En er komen normaal gesproken ook duizenden en duizenden activisten op af. Dat is iets waar Egypte natuurlijk wat minder op zit te wachten. In ieder geval in eigen land hebben ze gezorgd dat er helemaal niemand hier naartoe kan.
Ja, dus ze willen zich graag als leider van Afrika profileren, maar dat doet het er niet zoveel toe wat voor top het precies is. Of dragen ze duurzaamheid specifiek ook een warm hart toe?
Dat is moeilijk te zeggen. Ze zijn hier vooral heel erg bezig met een van de elementen van de klimaatonderhandeling. Dat gaat namelijk over, dat betreft de financiering. Daar ziet Egypte duidelijk wel een rol voor zichzelf weggelegd. Daar kun je het misschien straks nog even over hebben. Dus in die zin zeg maar, hebben ze wel een duidelijk agendapunt. Maar het belangrijkste van de hele klimaatonderhandelingen is dat we moeten zorgen dat de opwarming tot staan wordt gebracht. Of in ieder geval zoveel mogelijk wordt beperkt. En wat dat betreft is Egypte nou niet direct het beste jongetje van de klas. Ze hebben grote olie- en gasvoorraden. En daar willen ze graag nog veel meer geld mee verdienen dan ze nu al doen. Dus je kan eigenlijk zeggen, Egypte is eigenlijk een van de producenten van fossiele brandstoffen die we eigenlijk tot orde moeten roepen. En die zijn natuurlijk niet echt de meest waarschijnlijke organisator van een klimaattop.
Nee, en nog even over de plek, Sharm el-Sheikh, een badplaats. Volgens mij de laatste keer dat jij in Egypte was, was je aan het duiken in Hurghada. Waarom in een badplaats?
Ik denk dat het aan de ene kant te maken heeft met het feit dat je hier de zaken beter logistiek kunt organiseren. Hoe gek het ook klinkt, ver weg. Als ze de top in Cairo hadden willen organiseren, dan hadden ze te maken gehad met een enorme logistieke nachtmerrie. Een krankzinnige miljoenenstad waar dingen gewoon heel moeilijk zijn te plannen, lijkt me. Dus ik denk dat ze dat hebben beoogd. En ik denk ook dat ze heel graag een leuke kant van Egypte willen laten zien. Want dit is natuurlijk inderdaad een badplaats. Je kunt hier vlakbij schitterend duiken. Dat doen ook heel veel mensen. Die zitten nu ook in deze badplaats. Zit nu helemaal vol met Russische toeristen. Die denk ik even de spanningen van de speciale militaire operatie willen ontlopen. En die hier gewoon lekker vakantie vieren. Dus dat is eigenlijk een mooie kant van Egypte die Egypte graag ook bij de gedelegeerden onder de aandacht wil brengen. We krijgen ook iedere keer allerlei berichtjes dat we ook per vliegtuig op en neer kunnen naar Luxor of naar de piramide van Gizeh. Of naar het graf van Tutankhamon. Je verzint het maar. Ze willen heel graag ook er een soort toeristisch feestje van maken.
Wonderlijk, Ben. Ik kan me voorstellen dat je toch ook weer in verwarring bent. Dat met Russen, toeristen en dan praten over zoiets serieus als het klimaat. Hoe doet Egypte tot nu toe in de organisatie? De omstandigheden zijn niet ideaal, maar verder vervullen ze hun rol als gastland goed?
Nou, de belangrijkste taak die ze hebben, zeg maar, is dat ze voorzitter zijn van deze COP. En dat betekent dat ze eigenlijk de onderhandelingen in goede banen moeten leiden. En daar is wel heel veel kritiek op. Er wordt vaak een vergelijking gemaakt met vorig jaar, toen de top in Glasgow was. En dus door de Britten werd georganiseerd. De Britten zijn natuurlijk diplomaten puur sang. Die weten hoe dit soort evenementen moeten worden aangepakt. Die hadden dus heel veel eigenlijk van het programma al op voorhand goed uitgewerkt. Goede plannen, conceptvoorstellen, et cetera. En dat heeft Egypte op de een of andere manier niet echt gedaan. Of dat, ik weet niet om wat voor reden. Maar in ieder geval, ze kwamen relatief losjes deze conferentie in. Met als gevolg dat over allerlei basisdingen die je misschien al van tevoren had kunnen uitvechten. Op de top zelf nog harde noten moesten worden gekraakt. En dat is deels vorige week gebeurd door de ambtenaren en door de experts. En deze week moet dat dan worden afgehecht door de politici, door de ministers en regeringsleiders. Maar die hebben eigenlijk nog heel veel op hun bord liggen. Dus eigenlijk datgene wat normaal gesproken al voor een heel groot deel ingepakt was, dat ligt hier nog open en bloot op tafel.
Maar kunnen ze daarbij geen hulp krijgen? Zo'n klimaattop is ook een beetje een rondreizend circus met voor een groot deel elke keer dezelfde betrokkenen.
Maar goed, het voorzitterschap is leidend. Dus hoe ze, wanneer ze wat doen, hoe ze de zaak aanpakken en wanneer ze wat precies in de pijplijn gooien, dat bepalen ze voor een heel groot deel zelf. Dus de organisatie is echt wel in handen van Egypte. En dan heb je natuurlijk het secretariaat van de klimaatpoot van de VN, de UNFCCC. Die verleent dan hand- en spandiensten. Maar ja, het is wel de bedoeling dat de organisatie ligt bij Egypte. Anders zou je ze als het ware ook natuurlijk dat afpakken. Dat kan je ook niet doen. Dus elke klimaattop heeft zijn eigen sfeer wat dat betreft. Maar goed, laten we zeggen dat deze, in ieder geval wat betreft daadkracht, niet echt uitblinkt. Dus dat zeggen veel mensen die er verstand van hebben.
Nou, is het niet veel verstandiger om gewoon elke keer dezelfde voor, of althans om een soort vast voorzitterschap te hebben dan?
Ja, ik denk dat uit het oogpunt van efficiëntie zou het misschien wel handig zijn om dat allemaal veel meer te structureren en het bijvoorbeeld op een vaste plek te doen, zoals je dat ook met VN algemene vergadering hebt in New York. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Maar het punt van de hele van zo'n klimaatconferentie is, doen bijna 200 landen aan, nemen eraan deel of zijn daar lid van. Hebben zich aangesloten. En die zijn allemaal evenveel waard. Die hebben allemaal evenveel stem. Die zijn allemaal gelijkwaardig in de onderhandelingen. Althans, dat is het uitgangspunt. Dus het roelerend voorzitterschap van die toppen laat ook gewoon zien natuurlijk dat dit een zaak is van de hele wereld. En dat een top, dat die nu in Egypte is, volgend jaar in Dubai. Brazilië heeft nu net aangekondigd dat Lula, aankomend president, heeft aangekondigd dat hij het, geloof ik, in 2025... in Brazilië wil organiseren, midden in de Amazone, ik neem aan in Manaus. Dat laat gewoon zien, zeg maar, dat de hele wereld betrokken is. En dat moet je denk ik ook gewoon, daar moet je ook het goede van zien.
Maar het is vooral om te zorgen dat de akkoorden door de hele wereld gedragen worden. Dat die top elke keer door een ander wordt voorgezeten.
Absoluut, ja.
Maar moeten we ons al zorgen maken of er überhaupt een slotverklaring komt als ze op deze manier opereren?
Kijk, zo'n top is altijd chaotisch en verloopt, ik heb er nu een paar meegemaakt, verloopt altijd een beetje op dezelfde manier. Dat in de loop van de tweede week, als er zeg maar echt gesproken gaat worden over die slotverklaring, wat je moet zien als een soort tekstexegese. Je hebt een soort concepttekst met daarin heel veel blanco ruimte en stukjes tekst tussen vierkante haken. Allemaal zaken die dan nog niet zeg maar, zijn afgekaart, die nog niet zijn, waarover nog geen overeenstemming is bereikt. Dat is een heel langdurig proces. En als dat wordt ingezet in die tweede week, dan begint iedereen moord aan brand te schreeuwen. Dat er allerlei dingen niet inkomen en dat er geen tijd meer is. En dat gebeurt iedere keer op dezelfde manier. En dat is nu ook zo. De zaak wordt altijd een beetje gevreemd als dat het is een onmogelijke opgave. En we hebben geen tijd voor. Het gaat nooit lukken op deze manier. Allemaal natuurlijk om andere partijen onder druk te zetten. Dus daar moet je altijd een beetje doorheen prikken. Maar het is wel zo dat er nu wel twee grote problemen zijn eigenlijk. Die in die slotverklaring toch op de een of andere manier moeten worden ondergebracht. Het ene is dat er dus zorgen zijn over het ambitieniveau eigenlijk van internationale klimaatonderhandelingen. En dat heeft dan vooral te maken met het feit dat vorig jaar in Glasgow is afgesproken dat alle landen nog veel meer dan ze al van plan zouden moeten zijn hun best zouden doen om de opwarming onder de 1,5 graad te houden. Hè, de beroemde 1,5. Dus er was vooraf en in het begin van de top sprake van dat sommige landen daarvan af zouden willen, omdat het toch onhaalbare kaart zou zijn, is dan vaak het idee. We zitten natuurlijk al op 1,1 graad opwarming, dus veel ruimte hebben we niet. Maar het is wel heel erg belangrijk dat die 1,5 graad gewoon overeind wordt gehouden. En dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren in die slotverklaring. Dat is ook met dank aan de G20 overigens, die op Bali hebben gezegd, hè, de grote landen van de wereld, de grote economieën van de wereld, dat ze die 1,5 overeind willen houden. Dat is eigenlijk niet voldoende, want eigenlijk moeten we om die 1,5 overeind te houden, moeten we ook afspreken hoe we dat gaan doen. En met andere woorden, hoeveel meer inzet we gaan geven aan onze klimaatplannen, al die landen bij elkaar.
Ja, Frans Timmermans had het goede voorbeeld gegeven door de doelen voor de Europese Unie verder aan te scherpen. Is dat belangrijk, zo'n signaal, om ook de anderen in beweging te krijgen?
Dat is zeker belangrijk. In ieder geval voor de bühne is het belangrijk. Hoewel die aanscherping eigenlijk een soort formalisering is van iets wat de EU eigenlijk heeft ontdekt. Namelijk dat de plannen die ze al hadden en een paar dingen die ze nu hebben afgesproken in wetten tot een iets grotere reductie leiden dan ze aanvankelijk dachten. Dus niet 55, maar 57% afname. In 2030. En dat is op zich heel mooi. Alleen volgens de critici doet de EU daarmee nog steeds niet genoeg. Want dan zou de EU volgens mij 65% terug moeten gaan. Maar ja, dit is natuurlijk al een enorme opgave. En je kan ook zeggen, het is heel mooi dat de EU gewoon vasthoudt aan dit plan. Ook al zitten we natuurlijk in een heel moeilijk jaar met de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis en de inflatie en noem maar op. Dus in die zin laat de EU wel zien hoe het moet. En de hoop is natuurlijk inderdaad dat andere landen daarbij aanhaken.
Maarten, jij als wetenschapsredacteur, hoe realistisch is het nog om te hopen of te verwachten dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad?
Nou ja, niet zo heel erg. We zitten nu op 1,1 graad. Volgens sommige berekeningen zelfs al 1,2 graad opwarming. En als je gewoon de grafiekjes ziet, dan zie je gewoon van om nog om die 1,5 graad te blijven, dan moeten we nu echt als een speer wereldwijd naar beneden gaan met de uitstoot van broeikasgassen. Dat zou dan 45% minder moeten worden, dus bijna halveren. En
direct?
Ja, voor 2030. Ja. En dat is eigenlijk gewoon nagenoeg onmogelijk om dat te doen. Analyseerde ook de Verenigde Naties vorige maand nog in weer een rapport.
Ja.
Want je ziet gewoon dat de reële verwachting is dat de lijntjes eigenlijk gewoon, de uitstoot loopt iets op, blijft misschien gelijk. Het hangt er erg vanaf wat er precies aan plannen wordt uitgevoerd.
Maar hoe kijk je dan naar zo'n top? Denk je dat is allemaal theater voor de bühne? Dat ze toch maar dat is vrij makkelijk om te zeggen. Hè? We houden nog steeds vast aan die 1,5 graad. Als je daar niet een heel pakket bij levert, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, inderdaad, net als Ben, niet met grote vrolijkheid. Want je ziet gewoon dat deze top toch niet echt een heel groot resultaat gaat opleveren. Het is ook interessant om die 1,5 graad. Nou, die blijft dan wel overeind in de conceptverklaring die ik heb gezien. Maar Heel interessant, daar staat dan nergens bij van we gaan de opwarming beperken tot 1,5 graad. Er staat dan veel meer van het nastreven van initiatieven om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Dus het is allemaal boterzacht geformuleerd. Niemand kan erop afgerekend worden. En bovenal, er is geen echte uitvoeringsagenda. Dus niemand die echt een plan heeft van hoe gaan we die uitstoot terugbrengen de komende jaren.
Dus vooral goede bedoelingen. Welke landen sputteren nou het meest tegen? Amerika heeft in ieder geval niet meer Donald Trump, dus Joe Biden, die de klimaatdoelen toch wel echt omarmd heeft. Maar welke landen blijven achter?
Nou ja, China is een hele belangrijke speler. In zijn eentje is China verantwoordelijk voor iets van een kwart van de werelduitstoot. Dat is echt ongekend veel, is het natuurlijk. En China is natuurlijk een hele eigenzinnige speler op het toneel, die niet echt graag meedoet aan allerlei klimaatafspraken. Dus dat is een hele belangrijke dwarsligger. En deze top gaat ook heel erg over het verschil tussen de rijke landen en de arme landen. De arme landen willen eigenlijk gewoon een compensatiefonds, een klimaatcompensatiefonds voor klimaatrampen. Mm-hmm. Dus als er ergens een overstroming is en die wordt veroorzaakt door het klimaat, dan willen arme landen willen daar gewoon geld voor zien. Of neem honger in de Hoorn van Afrika. Somalië heeft al gezegd van ja, daar willen wij gewoon 50 miljard dollar willen we daarvoor als compensatie voor die schade. Dus dat is iets wat nu heel erg ook deze top bezighoudt.
Ja, en dat is ook logisch gezien het voorzitterschap van Egypte misschien. Ja. Dat ook dat deel van de wereld zich...
Ja, precies wat Ben zegt. Egypte werpt zich op als leider van Afrika. En het is natuurlijk vooral Afrika waar ze echt de hand op houden van ja, wij worden getroffen door het klimaat. En,
maar hoe realistisch is dat 50 miljard naar Somalië?
Nou, totaal niet. Nou ja, een van de dingen die erg ingewikkeld is van ja, hoe ga je op een gegeven moment klimaatschade vaststellen? Er is nu net vandaag eigenlijk uitgekomen een rapport van die overstromingen in Niger en Nigeria van afgelopen zomer. Enorme overstromingen geweest, heftige regen. Geval. Er zijn iets van 800 mensen zijn daarbij omgekomen. Miljoenen mensen ontheemd geraakt. Heel heftig. En je hebt in de wereld heb je een initiatief van wetenschappers. Dat heet het World Weather Attribution Initiative. En die kijken gewoon van, kun je dit soort dingen nou toeschrijven aan klimaatverandering? En ze komen er nu vanochtend in een rapport op uit dat iets van 5% heviger is de regenval geweest door klimaatverandering. Dus ja, dat is heel ingewikkeld om te zeggen van ja, dit komt door klimaatverandering. Ja. 5% is natuurlijk een marge. En betekent, ja. En het moeilijke is, je kunt ook niet zeggen van, betekent dat nou dat als het minder heftig was geweest, dat er dan ook echt minder doden waren gevallen?
Ja, effecten zijn ook vaak heel lokaal. En natuurlijk precies, vorig jaar ook gezien in Europa, dat op één plek ineens heel hard gaat regenen en de boel helemaal overstroomt.
Dus ja. En in Nigeria was bijvoorbeeld een probleem. Er zijn daar waterwerken. Die zijn nog altijd niet afgerond. Er zou daar nog een enorme dam moeten komen om het water tegen te houden. En die dam is nooit afgebouwd. Ja. En dat heeft gewoon die watersnood heel erg verergerd. Plus dat de mensen daar ook nog wonen in een heel gevoelig gebied. Overstromingsgevoelig gebied. Dus een van de uitkomsten van dat rapport is ook van het komt voor een deel door het klimaat. Maar ga ook vooral die waterwerken eens een keertje afmaken.
Maar dan is het misschien toch veel zinvoller wat ze bij de vorige toppen ook al hebben afgesproken. Dat wij gewoon hen helpen om minder CO2 uit te stoten.
Dat is dus maar één kant van het probleem. Het gaat natuurlijk ook gewoon om het geld wat we gewoon moeten overmaken naar arme landen. Ja. Om te zorgen dat ze daar klimaatbestendiger worden. En inderdaad daar ook gewoon duurzame energie gaan opwekken. Het is vooral de adaptatie is daar natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus inderdaad die waterwerken, dat geld moet wel ergens vandaan komen.
Ja, dus gewoon dijken in Bangladesh. Alle landen die met die hoge zeespiegel kampen, die verdienen gewoon hulp. Maar preventie, daar komt wel geld voor, hè? Of die vorm van adaptatie. Dus compensatie, dat is problematisch, omdat je het nooit helemaal terug kan brengen tot de klimaatverandering. Maar wel adaptatie, zoals jij het noemt, dus dat je gewoon dijken gaat verhogen, denk ik toch?
Het zijn twee dingen. Je hebt in 2009 al heeft de internationale gemeenschap afgesproken om een fonds in te richten van iets van 100 miljard dollar per jaar voor klimaatadaptatie en verduurzaming van economieën in landen die zelf niet zoveel uitstoten. Dus inderdaad de armere landen van de wereld. En van die 100 miljard, daar is nog altijd, iets van 83 miljard zitten we nu. Dus het fonds is nog helemaal niet compleet. En er komt ook nog eens een keertje bij dat er een hele hoop, wat dan met een modieus woord heet, greenwashing bij zit. Dus een hele hoop fondsen die eigenlijk voor heel andere doeleinden zijn bestemd, die zijn in dat fonds gekomen. Die tellen we ook mee.
Ben, ik zoek een beetje naar hoopvolle geluiden. Je had vandaag een mooi stuk over bossen en biodiversiteit. Is op dat terrein wel vooruitgang geboekt? Ook misschien nu Lula in Brazilië aan de macht is, die toch het tropisch regenwoud een warmer hart toedraagt dan zijn voorganger?
In zekere zin. Nieuws van deze week op dat vlak was inderdaad dat Brazilië samen met Indonesië en met de Democratische Republiek Congo, land waar het grootste deel van het Congo-bekken eigenlijk in ligt, dat ze samen een aanpak gaan ontwikkelen om die regenwouden beter te beschermen. Waarbij dan het idee is dat die bescherming van het regenwoud dan betaald gaat worden natuurlijk door de rijke landen die op die manier hun eigen uitstoot kunnen compenseren. Dat klinkt heel bekend, want dat soort plannen zijn er eerder geweest. Maar die hadden altijd onvoldoende waarborgen dat het geld wat daarmee gemoeid was, hè, wat in feite gaat natuurlijk om klimaatcompensatie, ja, bomen voor vliegen zal ik maar zeggen, dat niet op de goede plekken terecht kwam of niet daadwerkelijk en ten goede kwam aan de bescherming van van die regenwouden. En dat moet dan nu zeg maar op een betere manier worden georganiseerd. En ook heel belangrijk is dan dat gebeurt met betrokkenheid van en ook ten gunste van de bevolking, de lokale bevolking in die gebieden, veel inheemse volkeren die ook zeg maar daar wel een zeker recht op hebben, los van het feit dat ze daar wonen, omdat zij, dat blijkt uit alle wetenschappelijk onderzoek op dat vlak, zeg maar de beste beheerders eigenlijk zijn van dat soort biodiverse natuurgebieden waar zij wonen en leven, heb je zeg maar minder ontbossing en heb je ook veel minder verlies aan biodiversiteit. Dus dat is op zich een heel mooi plan, maar absoluut niet voldoende. En de zorgen waren hier vooral ook gericht op een andere VN-top die dan over 3 weken moet plaatsvinden in Montreal, waar dan juist over die biodiversiteit wordt gesproken. Want je kan steeds zeggen van ja, er is een klimaatcrisis, maar de klimaatcrisis is natuurlijk maar één manifestatie, zou je kunnen zeggen, van onze planetaire ecologische crisis. De andere is de crisis in de biodiversiteit, de uitstervingsgolf waar we in zitten en de afbraak van natuurlijke ecosystemen waar we eigenlijk voor ons leven van de mens, maar ook natuurlijk van de rest van de flora en fauna van afhankelijk zijn. En dat moet in Montreal zeg maar gaan beklonken worden. En het idee was zeg maar dat deze top daar ook heel duidelijk een handreiking naar zou doen. En de vraag is of dat gaat gebeuren. Want de mensen die hier nu druk zijn met 1,5 en met klimaatcompensatie, hebben niet noodzakelijkerwijs ook het belang van de rest van de natuur op het netvlies. Dus dat is nog een beetje een onduidelijk punt.
En als je toch nog een positieve noot wil horen, dan moet ik wel zeggen van wat wel erg opvallend is dat, ja, weet je wel, door alle ellende heen en door alle moeite die het kost om het klimaat te redden heen, zie je wel degelijk ook wel vooruitgang. Het is zo dat we op dit moment liggen op koers voor iets van 2 graden, 2,5 graad. Hangt er erg vanaf of iedereen zich aan zijn afspraken gaat houden. Ja, noem dat vooruitgang. Ik bedoel, 10 jaar geleden gingen we nog af op iets van 5 of 6 graden zelfs. Ja. En dus dat is wel echt wel wat dat betreft gaan we de goede kant op, gelukkig.
Okay. Nou, fijn. Ben, tot slot, klimaattoppen zijn ook altijd het werkterrein van allerlei verschillende actiegroepen. Hoe is dat nu?
Nou, wat ik volgens mij net al even aanstipte, normaal zijn er ook altijd zeg maar heel veel reuring zeg maar rondom zo'n top. Dat is nu in Egypte, een autoritair geregeerd land, is dat veel minder het geval. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel actiegroepen hier aanwezig. NGO's, actiegroepen en ook vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren. En die laten wel degelijk van zich horen. Dat doen ze op elke top, maar nu wel extra veel. Juist ook vanuit dat punt van klimaatcompensatie. Want zij zijn met name ook vaak de mensen die in de frontlinie zitten eigenlijk van de klimaatverandering. Die het meeste last hebben al van de gevolgen ervan. Dus ze zijn heel erg gebaat bij zo'n klimaatcompensatieregeling. Willen die ook heel graag. Kwam om deze podcast te doen. Was er een hele grote manifestatie in een van de plenaire zalen van deze COP. Waarin alle groepen die hier nu aanwezig zijn, allemaal gezamenlijk zeg maar van zich lieten horen. Om een proef te doen zeg maar, dat deze COP gewoon mislukt is als die klimaatcompensatieregeling er niet komt. En wat dan heel indrukwekkend is, dat is dan in ieder geval ook denk ik wel een positieve noot. Het is een ongelooflijke diversiteit aan groepen die elkaar vinden zeg maar, op een aantal gemeenschappelijke punten. Heel veel jongeren ook, heel veel vrouwen. En het gaat allemaal zeg maar, om het thema klimaatrechtvaardigheid.
Okay. Nou, je hebt vooral benadrukt dat klimaatrechtvaardigheid bij deze top heel belangrijk is. Dat allerlei inheemse volkeren ook heel krachtig van zich laten horen. Dat de westerse landen ze echt te hulp moeten komen op tal van terreinen. Daarin onderscheidt de top zich misschien ook van eerdere toppen. En is het ook logisch dat die in Egypte wordt gehouden. Dank voor je uitgebreide uitleg hierover. En op het moment dat er een slotverklaring is, dan spreken we graag nog een keer met je. Maarten, dankjewel voor je ook altijd kraakheldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. De presentatie is in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? LeuksteTickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl.